Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 16, de versie van Weerklank en daarvan vers 4 en vers 5. Ik prijs de Heer die mij heeft onderricht. Mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven. Ik stel de Heer steeds voor mijn aangezicht en wankel niet, want hij beschermt mijn leven. En ook vers 5, zondag na Pasen leven wij. Gij die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoed mij als uw gunstgenoot voor het sterven. Psalm 16, vers 4 en 5. Luisteren naar het tucht en het onderwijs van de wet van de Heere onze God en zingen in aansluiting daarop Psalm 81, opnieuw een versie van Weerklank, vers 1, 2 en 3. Psalm 81, vers 1, 2 en 3, na Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen. Aldus, u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
willen gaan lezen het woord van onze God. Er zijn vanmorgen 3 schriftlezingen. 2 staan er al op het bord. En de derde heb ik pas later bedacht. Jeremia 31, 27 tot 34. Matthäus 19, 1 tot 12. En tenslotte 1 Petrus 2, de eerste 3 versen. De zondag van vandaag heet in de traditie van de kerk de zondag Quasimodo Geniti. En dat komt uit 1 Petrus 2 vers 2, dat is de Latijnse vertaling van vers 2, Quasimodo, als, en Geniti is kinderen, als nieuwgeboren kinderen. Wees zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk. Er is een nieuwe wereld begonnen, met paas. Wij leven in een gebroken, zondige wereld, maar we zijn verbonden. Al wie gelooft is verbonden met de wereld van de opgestane heiland. En hij geeft zijn wetten. Hij neemt ons mee in hoe het er in zijn nieuwe wereld aan toe gaat. En daar willen we vanmorgen naar luisteren. Eerst Jeremia 31 vanaf vers 27. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren. Dan zal ik ten aanzien van hen, dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken, om te bouwen en te planten, zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen en hun kwaad aan te doen, spreekt de Heer. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Matthäus 19, 1 tot 12. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan een hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel aan, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. En dan uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 3. Nou ja, laten we doorlezen tot vers 5, want anders stoppen we wel erg halverwege de regel. 1 Petrus 2, vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Tot zover het evangelie voor deze morgen. We willen nu de Heere bidden om zijn Heilige Geest bij de opening van het woord en ook met en voor elkaar voorbeden en dankzegging doen. Machtige en eeuwige God, u hebt uw Zoon uit de doden opgewekt. Geef ons deze morgen dat ook wij door uw genade herboren in een nieuw leven wandelen. Heere God, wij horen het machtige evangelie dat u uw Zoon hebt opgewekt uit de dood. Wij horen het machtige evangelie dat wij hoop mogen hebben, vaste hoop door hem. En dat wij met hem verbonden mogen leven in uw nieuwe wereld. Heere God, dan hebben wij alweer een week achter ons gelaten sinds we met Pasen in de kerk waren. En dan is er zoveel gebeurd in deze wereld. Vanmorgen hoorden we nog van een schietpartij in een synagoge in Amerika. We bidden nu voor slachtoffers daar. Het geweld in Sri Lanka dreunt nog na. Deel van het lichaam van u, lichaam van Christus, broeders en zusters die werden gedood. Maar ook persoonlijk en als gemeente waren er dingen waar we bij stilgezet werden. Dingen om te danken. Heer, wij danken u met ons land en ons volk dat we gisteren Koningsdag mochten vieren. We danken u voor onze koning en wij bidden u, geef hem ook in het nieuwe levensjaar alles wat hij nodig heeft om zijn ambt te vervullen. We bidden u voor hem, voor heel de familie, zijn vrouw, de prinsessen, zijn moeder. Heer God, wees hen nabij in de taken die u hen oplegt. Wij bidden u voor ons als gemeente, als we straks bij elkaar zullen komen, om biddend en opziend tot u te komen, tot de vervulling van de vacatures van scriba, ouderling en diaken. Zegen die vergadering. Wij bidden u, als de kerkraad ook morgen weer bij elkaar zal komen, samen met de belijdeniscategezanten. Wij bidden u om een gezegende avond. We danken u dat er 8 jongeren zijn die jaren geleden werden gedoopt en die het afgelopen jaar catechisatie volgden en nu tegen de kerkraad hebben gezegd, wij willen u graag vertellen dat we niet langer zonder de Heere kunnen en als leden van zijn gemeente belijdenis willen doen in het midden van de gemeente. Heere, zegen de catechisanten, zegen de kerkraad morgen. Wij bidden nu voor het werk van onze emeritiepredikanten waar we onze gelden voor inzamelen. We bidden u voor de dienst vanmiddag van de wijkgemeente ACF, waar we ook voor collecteren. We bidden u voor broeders en zusters in de vervolging en denken opnieuw aan de kerk in Sri Lanka, ook aan de kerk in Bangladesh. Wees u nabij daar en zegen uw kerk. Heren, het is Pasen geweest en er is in de afgelopen week al zoveel gebeurd. We bidden u voor elkaar. We danken met elkaar bij uw genadetroon en wij bidden u boven alles, open uw woord. Want u hebt uw Zoon uit de doden opgewekt. Geef ons dat ook wij door uw genade herboren in een nieuw leven wandelen. Dat het leven van deze wereld ons niet kan aftrekken van u, Heere God, bekeer ons voor het eerst of opnieuw en laat ons wandelen in dat nieuwe leven dat gekomen is met Pasen. Dat bidden we u door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. U mag de Heere nu dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de Emeritikas, de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de Emeritikas en de derde voor de ICF. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 133, 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen we psalm 181 in de versie van Weerklank, vers 1, 2 en 3. Psalm 128, 1, 2 en 3. Gemeente van Christus, hebt u er zin in? Als u gehoord hebt van de liefde van de Heer Jezus voor uw dode ziel. Als u gehoord hebt van zijn lijden, zijn sterven om u van uw zonde te verlossen. Als u gehoord hebt van de liefde en de macht van zijn Vader, die hem opwekte uit de dood, als eersteling, als eerste graankorrel die ontkiemde, opdat wij met hem zouden leven, hebt u er zin in om de Heere met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw kracht te dienen? Hebt u er zin in? Zoals pasgeboren kinderen, quasi-modo geniti. Quasi-modo, hè, dat is natuurlijk waarom de Notre Dame bekend is geworden vanwege die roman. Dat jongetje heet Quasi-modo, de klokkenluider van Notre Dame, die heet Quasi-modo omdat hij gedoopt wordt. Hij wordt gevonden met paas, hij wordt gedoopt op de zondag na paas. Quasi-modo, vandaar. Zijn wij als nieuwgeboren kinderen begeerig naar de redelijke, onvervalste melk? Zoals een baby verlangt naar de melk en roept, niet uit boosheid, maar uit verlangen. Bent u zo vanmorgen hier in de kerk gekomen en hebt u zo uw psalmen gezongen als nieuwgeboren kinderen, zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk? En wat is dat dan? Nou, dat is afleggen. Alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En die zuivere melk is de zuivere melk van het woord van God dat we gaan horen. Om naar hem toe te komen als levende stenen die wel door de mensen verworpen zijn. Als naar een levende steen, Christus, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar om. Zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis te worden. Die kostbare melk van het woord, die drinken wij op om een huis te worden, een tempel waar God wil wonen. Wat God zegt hier in de gemeente van Utrecht-West, dat is mijn thuis. Dat is de woonplaats van mij. Gemeente, hoe gaat dat dan? Hoe gaat het er aan toe in die woonplaats van God, als wij gebouwd worden als levende stenen? Nou, dan bladeren we een aantal bladzijden terug in het evangelie van Matteüs, want wij hebben een sprong gemaakt van, waar waren we gebleven, Matteüs 16, dacht ik, na het lijdensevangelie. Maar in het evangelie van Matteüs vindt daartussen nog een heleboel plaats. Verkondiging van de Heer Jezus. En dat is verkondiging van het rijk van de Heer Jezus. Hoe gaat het eraan toe als de Heere God weer koning is in deze wereld? Dat is dus na Pasen. Hoe gaat het eraan toe in de gemeente waar God toch het voor het zeggen heeft? En dan begint de Heer Jezus, want vers 9, hoofdstuk 19 van Matteüs, vers 1, het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dus er zit een afsluiting daar in het noorden, in Galilea, en vertrok over de Jordaan naar het gebied van Judea. Dus hij gaat naar Jeruzalem en we zien hem aan het einde van hoofdstuk 19 dan ook door Jericho gaan, hoofdstuk 20 is dat, vers 29, Jericho, vlak voor Jeruzalem. En dan hoofdstuk 21 komt de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En waar begint de Heer Jezus dan? Nou, bij de kern. Dus niet bij de grote politiek, maar bij het gezin. De kern van de samenleving zit daar waar mensen dagelijks met elkaar omgaan. En het nieuwe koninkrijk begint dan ook daar waar mensen bij elkaar komen. Als kerk, als vrienden en als gezin. En niet in de eerste plaats bij de Verenigde Naties, de Europese Unie of het gemeentehuis van Utrecht. En wat gaat de Heer Jezus dan vertellen over dat gezin? Het is een zeer bijzonder gedeelte. Ik wil het maar gewoon met u doorlezen, want dan valt u wel op wat er aan de hand is. Vers 2. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem, is het de man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Wij gebruiken dit hoofdstuk, althans, wanneer zie je nou dit hoofdstuk terugkomen in gesprekken in de kerk? Op het moment dat we er met elkaar over nadenken of iemand na een echtscheiding nog mag hertrouwen. Dan wordt vaak hoofdstuk 19 vers 1 tot 12 erbij gepakt. Het is maar zeer de vraag of we dan niet precies hetzelfde doen als de fariseeën, de Heer Jezus, verzoeken. Want zij komen met een vraag of het een man toegestaan is zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten. En als je dat leest, dan zou je kunnen denken, ja, dit wordt dus een gesprek over echtscheiding. Maar kijkt u dan eventjes, en even voor de goede orde, er waren in het Jodendom twee stromingen. Dus er was een stroming die zei, je mag alleen maar scheiden vanwege overspel. En er was een stroming die zei, nee, je mag eigenlijk om allerlei redenen scheiden. Maar wat doet de Heer Jezus dan? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Wat doet de Heer Jezus daar nou? Nou, de Heer Jezus zegt, ik wil eigenlijk niet met jullie discussiëren over echtscheiding. Ik wil het met jullie hebben over het begin. Waarom zijn er twee soorten mensen op deze aarde? Mannelijk en vrouwelijk. Vers 5. Nou ja, omdat God gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Want de Heer Jezus was erbij toen de aarde geschapen werd, toen Adam geschapen werd, toen Eva geschapen werd. Waarom heeft de Heer God Eva aan Adam gegeven? Het is niet goed dat een mens alleen is. Daarom zijn mensen bij elkaar. Om elkaar, om het maar even simpel te zeggen, gezelschap te houden. Mannelijk en vrouwelijk. En wat vragen die discipelen, de fariseeën kwamen naar hem toe en zeiden, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? De fariseeën gaan dus niet uit van Adam en Eva die aan elkaar gegeven zijn, maar zij gaan uit van een man die het voor het zeggen heeft over zijn vrouw, over zijn kinderen en over zijn slaven. De enige over wie het gaat, als het gaat over mag er gescheiden worden, is de man. De vrouw heeft helemaal niet het recht om te scheiden. Een man wel. Want hij heeft zijn vrouw tot bezit. Hij heeft zijn kinderen als bezit. Denkt u nog weer eventjes aan Jacob, hè? Die moest dus aan zijn schoonvader Laban toestemming gaan vragen. Mag ik weg naar Kanaan? En mogen mijn vrouw en kinderen weg? Want die vrouw en kinderen die waren dus nog het bezit van de patriarch, de vader van de familie. En de Heer Jezus zegt, ik wil dat systeem doorbreken van die man die degenen die verder nog in zijn huis wonen tot bezit hebben. Het gaat over man en vrouw samen. In Christus, zal Paulus later zeggen, is nog man, nog vrouw. Dus de Heer Jezus haalt die hiërarchie van mannen bovenaan en de rest van de familie als bezit compleet door elkaar. Begrijpt u wat ik bedoel? Het antwoord van de Heer Jezus is dus geen direct antwoord op de fariseeën. Wanneer mag je scheiden? Het antwoord van de Heer Jezus aan de fariseeën is, weten jullie eigenlijk wel hoe God jullie heeft bedoeld? Als man en vrouw samen. Dit werpt, even tussen twee haakjes natuurlijk, een compleet ander licht op die Samaritaanse vrouw, hè? Want niet zij is dus 5 keer gescheiden, maar ze is 5 keer weggestuurd. Wij zien haar vaak als een soort hoerige vrouw. Maar zij is waarschijnlijk 5 keer door andere mannen weggestuurd. Dan krijg je dus een compleet ander perspectief op de hele geschiedenis en op de hele verhouding. Waarom gebeurde dat? Nou ja, je had van tevoren je vrouw vaak niet gezien. En dus kon zo'n vrouw wel eens tegenvallen. Als het gaat over de lichamelijke omgang, als het gaat over de manier waarop het huishouden werd bestierd, als het gaat over de manier waarop je met elkaar omging. Dus, moet een man wel het recht hebben om, als het niet bevalt, als het niet gaat zoals het hoort, als die vrouw geen huisvrouw is zoals het in Spreuken staat, haar heen te zenden. En de Heer Jezus zegt, dan heb je niet door waar het koninkrijk op gericht is. En dat is een belangrijke. Wat de Heer Jezus dus doet, is het perspectief van die fariseeën omdraaien. Zij zitten vast in hun eigen cultuur en binnen die cultuur lezen ze de wet van God. En ze passen die wet toe op hun eigen culturele setting. En de Heer Jezus zegt, terug naar het begin. Even, maakt me niet uit in wat voor cultuur je leeft. Hoe heeft God het nou bedoeld? Namelijk dat man en vrouw samen zouden leven. En daarvoor is de wet. De wet is gemaakt als de regels van het koninkrijk. Ook in het Oude Testament. God geeft, de Heere God die komt naar het volk Israël en zegt, ik kies jullie uit, want ik zal voor jullie tot een God zijn. Dat is dat verbond van Jeremia 31. Ik zal voor jullie tot een God zijn en jullie zullen voor mij tot een volk zijn. En dan geef ik jullie de regels van hoe het er in mijn rijk aan toe gaat. Dus de regels van de wet, de Torah, zijn niet de regels om de dingen te regelen zoals ze zijn, maar om de dingen te regelen zoals ze moeten zijn in het koninkrijk van God. Ze hebben een doel, ze hebben een richting. Als je de wet van God leest, dan zie je een werkelijkheid waarin God koning is en zijn volk hem aanbidt. En dat komt terug in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. En dat is dus het perspectief van Pasen. Wij leven in deze maatschappij, die is een stuk geëmancipeerder dan die maatschappij van het Nieuwe Testament, maar het is wel deze maatschappij. En heel vaak zijn wij net zoals die fariseeën, wij leven in deze maatschappij en dan gaan we het Nieuwe Testament of we gaan de wet lezen en we gaan kijken wat mag wel en wat mag niet. En dan zegt de Heer Jezus, hallo, ik ben opgestaan. Ik leef in een compleet andere maatschappij. Ik leef aan Gods kant van de werkelijkheid. En ik wil jullie, gemeente van Utrecht-West, niet maar een paar regeltjes geven hoe het wel en niet moet in Utrecht in 2019. Ik wil jullie regels geven om je te leren leven in de hemel, in de nabijheid van God. Snapt u? Het is die ene korenhalm die ons in Matteüs 19... wij korreltjes toeroept, dit is het nieuwe leven van de korenhalm. En dan snapt u ook gelijk het rare. Wij korreltjes die nog leven in die doodse, in die zondige wereld, worden toegeroepen vanuit de wereld van de Heer Jezus. Leef met mij en leef net als ik. Dan leef je dus uit het doel. En niet vanuit de regels. Zijn er dan geen regels? Tuurlijk zijn er regels. Maar het zijn geen regels om ons te laten overleven in deze maatschappij. Het zijn regels om ons te leren leven in de nieuwe wereld waarin Jezus is opgestaan. Dus, fariseeën, jullie denken vanuit die patriarchale maatschappij. En je zegt, wanneer mag een man eigenlijk zijn vrouw wegsturen? Kunnen we het daarover hebben? En Jezus zegt, nee, daar gaan we het niet over hebben. Want waarom zijn jullie eigenlijk getrouwd? Omdat God man en vrouw gelijkwaardig bij elkaar gebracht heeft om samen te zijn. Om elkaar gezelschap te houden. Om een afbeelding te zijn van het verbond. God zegt, ik wil jullie God zijn. En jullie mogen mijn mensen zijn. God heeft ons uitgekozen om ons gezelschap te houden. om bij ons te zijn. Wij een tempel, hij zijn huis. En dat sijpelt door in onze maatschappij. En daarom heeft mijn vader man en vrouw aan elkaar gegeven. Laten we het daar eens over hebben. Dus hij wil het over iets compleets anders hebben. Vers 6. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Conclusie? En de conclusie is dus wel een regel. Als man en vrouw door God aan elkaar gegeven worden, waarom zouden we het dan überhaupt nog over scheiden hebben? Wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar gezelschap te houden. En dus wil ik het helemaal niet hebben over de voorwaarden waaronder we mogen scheiden. Ik wil gewoon dat jullie bij elkaar blijven. Wat God bij elkaar gebracht heeft. Laat de mens dat niet scheiden. De fariseeën geven zich niet gelijk gewonnen. Ze zeggen, zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Ja, daar hebben ze gelijk in. Ze hebben de wet aan hun kant. Mozes die heeft geschreven over een brief die je aan je vrouw kunt geven, waardoor zij weg moet. Hè? En door die brief weet iedereen dat ze ook wettig gescheiden zijn en zou ze dus weer opnieuw kunnen trouwen. Waarom heeft Mozes dat dan gedaan? Dat is toch de wet van God? Nee, zegt de Rezer, dat is niet de wet van God. Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Dus binnen die Torah, die gericht is op de toekomst, geeft Mozes een aantal regels die bedoeld zijn vanwege jullie hardheid. Om het niet de spuigaten uit te laten lopen. Want jullie zouden zo'n vrouw zomaar wegsturen en dan is ze aan de beesten overgeleverd. Aan de mannelijke beesten, om het maar even zo te zeggen. Mozes heeft het geregeld dat zij een scheidsbrief meekrijgt. Zodat zij een juridisch bewijs heeft dat ze wettig gescheiden is en dus ook kan hertrouwen. Vanwege de hardheid van jullie hart moesten dat soort dingen geregeld worden. Want jullie in deze maatschappij sturen nou eenmaal je vrouw nu en dan weg. Dat is dus niet het doel van het huwelijk. Maar in deze gebroken maatschappij heeft Mozes een regel gegeven om het leefbaar te houden. Hij zei tegen hem, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Mooi hè, dat van het begin af. Wie kan dat beter weten dan Jezus? Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan een hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. Dus je zegt de Heer Jezus, je verstoot je vrouw gewoon niet. Alleen bij hoererij. Waarom? Nou, als een vrouw dus, of een man, met iemand anders naar bed gaat, dan wordt dus die band die door God gegeven is, die wordt doorbroken. Want dat kan dus niet. Je kunt niet aan iemand gegeven zijn en ook aan iemand anders gegeven zijn. Dus vanwege die hoererij, als iemand met een ander naar bed gaat en dus met een ander man en vrouw wordt, ja, dan wordt die band die door God gesmeed is, die wordt verbroken. Dan is dus dat huwelijk al stuk gemaakt door dat vreemdgaan. En dan zegt de Heer Jezus, ja, dan mag het niet. Je mag scheiden vanwege hoererij. Nee, dan heb je de facto het huwelijk verbroken. Nou, dat moet je dan ook regelen. Dus de Heer Jezus zegt niet, je mag scheiden als de ander vreemd gegaan is. Je mag nooit scheiden. Maar als de ander vreemd gegaan is, dan heeft die in feite het huwelijk verbroken. En dan moet dat geregeld worden. Ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan een hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. Scheiden en hertrouwen. Dus je hebt je vrouw weggestuurd en je gaat dan hertrouwen. Dan pleeg je overspel. Want wat God samengevoegd heeft, die vrouw die je weggestuurd heeft, daar ben je gewoon nog mee verbonden. En als je dan dus met een ander verbonden wordt, dan ben je er met twee verbonden. Nee, dat kan niet. Je bent er met één verbonden. Dus als je je vrouw wegstuurt en je gaat hertrouwen, dan heb je gewoon gezondigd tegen het zevende gebod. En dan die discipelen. Dat is toch wel apart hoor. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Zijn discipelen. die zeggen, nou Heer Jezus, als er dus geen enkele mogelijkheid is om onder het huwelijk uit te komen, dan kun je beter niet trouwen. De discipelen. Petrus met zijn vrouw en die schoonmoeder die door de Heer Jezus is genezen en zo. En niet trouwen, dat, bedoel, in onze maatschappij is dat een optie, maar dat was in die maatschappij geen optie. Het single zijn bestond gewoon niet. Dus wat de discipelen hier zeggen is, ja, dan kun je beter niet trouwen, maar het niet trouwen, er was één categorie mensen die niet getrouwd was, en dat waren de eunuchen. Dat was het uitschot van de maatschappij. Dat waren dus de mensen die waren ontmand. Die hadden vaak als kind een ingreep ondergaan, waardoor ze geen kinderen meer konden krijgen. Die waren een soort gesteriliseerd, maar dan avant la lettre. En dan zegt de Heer Jezus, oh, dat is ook een idee. Single zijn kan ook. Dus dan gaat de hele wereld gaat weer op zijn kop. Maar eerst had de Heer Jezus al gezegd, ja, die man met die ondergeschikte vrouw en kinderen, dat gaan we dus niet doen. Zo is het gewoon niet bedoeld. En dan zeggen de discipelen, nou ja, dan zou je nog bijna ongetrouwd blijven. Oh, zegt de Heer, dat kan ook. Kijk maar. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden, hè, dat zijn dus de eunuchen, die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat hij het vatten. Dus er zijn ontmanden, er zijn jongens die zo geboren worden dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Er zijn eunuchen die door de mensen ontmand zijn. Eunuchen werkten vaak aan het hof om op de harem van de koning te passen. Ik bedoel, je moet geen kerel hebben bij zo'n heel set vrouwen. Dus dan werd die man vaak ontmand, gesteriliseerd, zodat hij geen kwaad meer kon daar in de harem. Je moest natuurlijk wel een man hebben als opziener, maar hij moest geen kwaad kunnen. Dat waren mannen die hadden dus vaak een aanzienlijke positie, maar ze hadden wel een soort buitenpositie. Want ze deden niet mee met de maatschappij, ze hadden geen gezin. En als je geen gezin hebt, tel je niet mee. Maar ze hadden dus wel een hoge positie aan het hof. In Israël gebeurt het niet. Een eunuch, denk maar even aan de kamerling van de Kandasee, de moorman. Die mocht niet trouwen, die mocht ook de tempel niet in. Omdat dat ontmannen, zegt de Heere God, niet is zoals ik het heb bedoeld. Ik kan niet samenleven met een eunuch, zegt de Heere God. Dus, en nou zegt de Heere God, oh, nou ja, er zijn in de gemeente mensen. En die kiezen ervoor om niet te trouwen. Dat is die derde categorie. Er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Dus er zijn mensen die ervoor gekozen hebben om niet te trouwen. Of na een echtscheiding niet te hertrouwen omwille van het koninkrijk. Dat is natuurlijk al vreemd genoeg, maar de Heer Jezus is er het voorbeeld van. En Paulus is er het tweede voorbeeld van. Dat je er dus voor kiest om geen gezin te stichten. Omdat je ervan overtuigd bent dat de Heere God je taken gegeven heeft om hem te aanbidden. Om hem te dienen, om het evangelie bekend te maken. Dat is natuurlijk één, dat de Heer Jezus dan die complete maatschappelijke orde nog een keer overhoop haalt. Maar dat hij dan ook het stikkertje eunig nog opplakt. Dus de singles in de kerk noemen we eunig. Nou ja, dat is zeg maar, ik bedoel, als je een scheldwoord moet bedenken, dan is dit het. Maar de Heer Jezus zegt, ja, misschien is dat wel een goed woord voor de gemeente als geheel. Het zijn mensen die op een bepaalde manier meedoen in de maatschappij, maar ze staan er op een bepaalde manier ook compleet buiten. Ja, dat is de gemeente. En het kan dus een goede keus zijn om vanwege het koninkrijk jezelf te ontmannen, om niet te trouwen. Wat gebeurt er nou? Vanuit dat begin, waar het doel werd bepaald, in Genesis 1 en 2, schepping van de mens, toen zijn man en vrouw aan elkaar gegeven. Het doel was dat ze elkaar gezelschap zouden hebben. Een hulp voor elkaar. En laten we, zegt Paulus, elkaar dan ook onderdanig zijn in de liefde. De man de vrouw onderdanig en de vrouw de man onderdanig. Elkaar onderdanig in de liefde. Vanuit dat begin zegt de Heer Jezus nu, als ik het goed lees, dat betekent een roeping. Dus de aantrekkingskracht van jongens en meisjes, mannen en vrouwen, heeft iets natuurlijks, iets biologisch. Iets seksueels ook. Maar de Heer Jezus zegt, wil je werkelijk begrijpen wat huwelijk en single zijn betekent, dan zul je moeten begrijpen wat liefde en wat trouw is. Wat vriendschap is en wat aan elkaar gegeven zijn betekent. En dat leer je alleen maar in het Koninkrijk van God. Want Israël in het Oude Testament leerde alleen maar wat het huwelijk betekent, doordat de Heere God steeds zegt, kijk nou naar mij. Ik ben jullie man, jullie zijn mijn vrouw, jullie zijn mij ontrouw. Dat werkt toch niet? Dan moet je het ook onderling in je volk en als man en vrouw niet zo organiseren. Dus Israël wordt geleerd, het huwelijk is een roeping. En nu leert de Heer Jezus, het hele leven is een roeping. En wij zijn dus als gemeente bij elkaar om het evangelie te horen van de opgestane levensvorst. En daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt dat evangelie van de liefde van Christus voor u, die je ontdekt aan het kruis. Je kunt het evangelie van de macht van de opstanding gaan oefenen in een huwelijk. Waar je elkaar liefde geeft en er voor elkaar bent. Waar je ruimte maakt voor kinderen. Om op te groeien in de kring van het Koninkrijk van God. Broeders en zusters, echtparen, ervaart u zo uw leven als een roeping. Want het zou ook maar zo kunnen zijn dat wij zo druk zijn met onszelf, dat we misschien wel getrouwd zijn, maar er geen rekening of geen plek is om elkaar gezelschap te houden. Dan zijn we dus helemaal niet bezig met een roeping, maar alleen met het achternalopen van onze natuurlijke verlangens. Of de sociale verlangens, de groepsdruk, weet ik veel. Misschien vond je moeder wel dat je moest trouwen. Of had je het gevoel dat je moeder vond dat je moest trouwen. Maar niet met de roeping van de Heere God. Namelijk om de liefde die wij aan het kruis ervaren ook uit te leven in deze maatschappij. En singles, het zou kunnen zijn dat je heel graag zou trouwen, maar dat niet gaat. Ik denk, misschien kun je dat wel zien als die tweede categorie. Er zijn mensen die ontmand zijn. Ze zouden graag anders zijn, maar ze zijn het niet. Ik geloof niet dat de Heer Jezus het daar dan precies over heeft in dit gedeelte. Maar het zou ook kunnen zijn dat je single zijn en in je manier waarop je in de kerk meeleeft, ervaart als een roeping. Je hebt gezien dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En je hebt de liefde van de Zoon tot de Vader gezien. En die leef je uit in de vriendschappen die je hebt in de gemeente en daarbuiten. En die vriendschappen die geven je ook kracht om je in te zetten voor de gemeente. Of je nou single bent of getrouwd bent, wij worden geroepen om te leven in het Koninkrijk van God. En dat kan op verschillende manieren. En als je dan dus gaat kijken naar de brieven van Paulus, als Paulus schrijft over het huwelijksleven, of over het leven van de slaven, of wat dan ook, dan begint hij altijd met het leven van de gemeente. Dus het is niet zo dat in de gemeente stelletjes en singles bij elkaar komen om God te aanbidden. Nee, wij zijn als gemeente nog man, nog vrouw. En wij worden vanuit de gemeente uitgezonden. De een als echtpaar en de ander als single. En wij komen hier niet als single of als echtpaar. Wij komen als geroepen christenen. En wij horen het evangelie dat wij met Christus worden opgewekt uit de dood. En dan worden we gezonden in deze wereld. Om te leven in die nieuwe wereld van God. Om met elkaar in de gemeente elkaars broeders en zusters te zijn. Werkelijk vrienden te zijn. Want er is in deze wereld onder ouderen, onder studenten, maar ook onder echtparen, enorm veel eenzaamheid. Juist omdat we een maatschappij hebben waarin het heel goed is om voor jezelf op te komen, om onafhankelijk te zijn, financieel onafhankelijk. En er zitten natuurlijk allerlei dingen aan vast die misschien best wel heel positief zijn. Maar het idee is, je bent autonoom, of je nou een relatie hebt of niet. Je moet ervoor zorgen dat je op je eigen benen kunt staan. En dat is niet ons evangelie, want wij kunnen niet op eigen benen staan. Wij zakken door onze zondige benen heen. Wij leven van genade. En daarom kunnen we ook in de gemeente niet als autonome mensen hier zitten. Want wij kunnen niet op onze eigen benen staan. Wij moeten kwetsbaar zijn tegenover elkaar. En ons leven met elkaar delen. Het brood en de wijn. Schuld en de genade. Daarom zingen we en daarom bidden we met elkaar. Om die vriendschap, om dat gezelschap waartoe God mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft, uit te leven. En dus niet je wegzoeken met Gods wet en Jezus wet in je hand in deze maatschappij. Wat mag ik nou wel, wat mag ik nou niet? Nee. Hoe heeft God het bedoeld? Dat wij zijn zoals Hij met de Vader is. De Vader en de Zoon. De Vader heeft de Zoon opgewekt. En Jezus is bij de Vader in volmaakte heerlijkheid. Zonder zonde, zonder beperking, tot in eeuwigheid. En die eenheid, die liefde, die trouw, daarvan zegt de opgestaande Heer Jezus, ik wek jullie op om te zijn als mij, om op te staan in een nieuw leven. Maar ja, dan kan je toch wel overvallen wat de discipelen zei. Als de zaak er zo voor staat, dan weet ik het niet. Want gemeente, wij zijn nog niet die graankorrel die uitgegroeid is tot een korenhalm. Kan dat, een graankorrel uitgroeit tot een korenhalm? Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn nog dat zaadje. En de Heer Jezus, die roept ons vanuit zijn werkelijkheid toe, dat wij met elkaar, single of getrouwd, leven zoals Hij. Maar wij leven in die zondige en in die gebroken wereld. En wij kunnen niet voldoen aan dat wat Hij gezegd heeft, om elkaar zo trouw te zijn, dat iets zichtbaar wordt van de liefde van Vader en Zoon. Daar kun je toch moedeloos van worden. En je kunt natuurlijk even één zondag zeggen, oké, mooi man, het is Pasen geweest. We gaan even een keer uit eten en we gaan met als gemeente en nog iets opzetten en huppatee. Maar dan gaat het vaak weer mis. We hebben Jeremia 31 gelezen over dat nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat is gekomen met Pasen. En dan zegt de Heere God, en dat is de belofte waarmee we naar huis toe mogen gaan. Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten. God waakt over ons. Hij is opgestaan. Hij leeft tot in eeuwigheid. Hij waakt over ons om te bouwen en te planten. Hij waakt over onze gemeente om ons te leren met elkaar te leven. Hij waakt over ons als single en als echtparen. Om te leven met elkaar uit zijn genade en die gemeente. En die genade uit te delen in de stad of in het dorp waarin we wonen. Want dan gebeurt vers 33 en 34. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dan wordt dus dat leven, dat leven van trouw en vriendschap en bij elkaar zijn, dat wordt het verlangen van je hart. Niet meer iets wat in je hoofd zit, oh ja, ik moet vriendelijk doen. De wet wordt in je hart geschreven. Maar gaat het dan goed met dat verlangen? Nee. Nee, wij struikelen elke dag. Maar, zegt de Heer, ik zal hun tot een God zijn En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen allen mij kennen, van de kleinste tot de grootste, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Om Jezus wil, sluit God met ons een nieuw verbond. Een verbond waarin geen zonde meer bestaat. En wij, die al struikelend als gemeente met elkaar, en binnen en buiten het huwelijk, zondigend onze weg gaan. Ons ontmoet het woord van God, dat zegt, maar Jezus leeft. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Ik zal aan jouw zonde niet gedenken. Ook de zonde in je relaties in de gemeente. Ook aan je zonde in je relatie met je man of met je vrouw, met je vriend of met je vriendin. Ik zal er niet aan denken. En zo ontvangen wij de moed en ontvangen wij de kracht om geleid door de Geest van God, verlangend naar de melk van het woord van God, verlangend naar die toekomst van God, waarin de trouw en gerechtigheid is, nu al, elkaar vast te houden, elkaar lief te hebben, levend uit de roeping van God om uit te gaan in deze wereld en zijn koninkrijk te verkondigen, maar zijn koninkrijk ook uit te leven. Amen. Laten we bidden en danken. Heere in de hemel, laat uw zegen ons hoeden, zodat wij de kinderen van de gemeente mogen zien groeien als olijven en groen en fris rondom uw tafel mogen zitten. Want Heere, wij worden geroepen door u, de opgestane Heere. Wij worden geroepen om te leven in uw wereld, om elkaars broeder en zuster te zijn en om dat evangelie van u uit te dragen. Allereerst aan de kinderen die u aan de gemeente geeft, want zij zijn de kinderen van de gemeente geworden. En daarna ook aan allen die u buiten die kinderen op onze weg plaatst, in de wijk waar we wonen, het dorp waar we een huis hebben. Heere God, u roept ons tot een leven dat vanwege onze hardheid en vanwege onze schuld onmogelijk is. Een leven in liefde en trouw, zoals u, Heer Jezus, met uw Vader leeft. Zoals u uw liefde hebt betoond aan ons. Wij doen het niet, wij kunnen het niet, wij belijden u onze schuld. En als u dan vanuit uw opstandingswerkelijkheid u ons het nieuwe leven voorhoudt, dan zien we hoe armzalig wij eraan toe zijn in onze relaties met elkaar. Heren, we bidden u waar we elkaar in het huwelijk als vrienden in de gemeente pijn doen. En wij bidden u dat we werkelijk mensen zijn die leven uit uw roeping. Heren, u hebt beloofd in Jeremia 31 dat u bij ons wilt zijn om te planten, om ons te laten groeien. Laat ons groeien in uw koninkrijk. En dat we niet zo vastzitten aan deze maatschappij, aan dat autonome, aan alles wat bij u vandaan leidt, maar dat we steeds weer mogen zien hoe u ons hebt bedoeld. Mensen die in liefde en trouw met elkaar leven. Heren, wees nabij met de echtparen in de gemeente, singles in de gemeente. Wees met hen die worstelen met hun geaardheid en geef dat wij open en eerlijk met elkaar mogen omgaan. En zo elk in de staat waarin we door u geroepen worden, uw koninkrijk mogen uitdragen en uitleven. Heilige Geest, bekeer ons, vernieuw ons en woon in onze gemeente. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers, Psalm 36, vers 2.
Thank you.
Aan de zegen zingen we dus de Wilhelmus, het eerste en het zesde vers. En dan gaat de kerkraad de kerk uit voor het consistoriegebed. En dan mag u ook wel even naar buiten. Maar daarna komen we weer hier voor de stemmingsvergadering. Verheft uw harten tot God. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.